afstandsbediening pakken. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Dit is inderdaad de eerste keer dat ik hier gewoon eens een keer een volle zaal zie, dus het kan wel. Want met de studieavonden inderdaad over openbaring zaten we elke keer met een heel klein koppeltje. En de laatste keer, dat was ook de eerste keer dat ik hier op zondagmorgen was, toen waren het inderdaad nog twee diensten met ook hele kleine groepjes. Dus ik zie nu pas hoe leuk jullie zijn. Wat een mooie gemeente. Dank je. Nou, geef jezelf maar eens een applaus, hè? Dat mag. Ja. Nou, ja. En het is een vreugde om vanmorgen in jullie midden te zijn en de Heer te aanbidden. En om nu ook stil te worden en te luisteren naar wat Hij deze morgen tegen ons wil zeggen. En het thema waar ik met jullie over na wil denken, je ziet het staan, dat is een soort opdracht. Wakker worden. Nou, ik bedacht me van de week, dat is op een zondagmorgen waarop we net allemaal een uur langer hebben kunnen slapen. Waarschijnlijk niet zo problematisch geweest, hoop ik. Zijn jullie wakker? Ja, hè? Oké. Maar toch gaan we het vanmorgen hebben over wakker worden. En nou, voor degene die het zelfs op een zondagmorgen als vanmorgen, trouwens wel gek, hè? Vandaag wintertijd. Ik zag dat we er net zelfs over zongen in dat lied, Groot is uw trouw. Er wordt al over wintertijd gezongen. En het wordt vandaag 22 graden. Nou ja, ik ben een beetje in de war, hebben jullie dat ook? Maar voorlopig geniet ik daar aardig van, of niet soms? Maar goed, voor de mensen die het zelfs op een morgen als deze zondag lastig hebben gevonden om wakker te worden, om op tijd op te staan. Ik zal niet gelijk de vraag stellen wie heeft er wel eens last van, want dan wordt het misschien gelijk ook wel heel persoonlijk. Maar voor deze mensen heb ik gewoon even als introductie van het thema wel een hele, ik vind het eigenlijk wel een hele leuke bijbeltekst. Een tekst speciaal voor de luiwammensen onder ons. Het is uit de basisbijbel, Spreuken 6, vers 9 en 10, daar staat dit. Maar jij, luiwammers, wie de schoen past, trek hem nu aan. Hoe lang blijf je nog liggen? Wanneer sta je eindelijk eens op? Nog even slapen, nog even soezen, nog even lekker liggen met de handen achter mijn hoofd. Wie herkent dit plaatje? Oké. Als je wilt weten hoe het met deze man of vrouw die hier wordt aangesproken afloopt, nou, dan moet je dat zelf nog maar eens even lezen, maar dan wil je echt voortaan wel op tijd wakker worden. Nou, hier in deze tekst gaat het over letterlijk wakker worden. En zo zijn er nog wel meer teksten in de Bijbel die daarover gaan. Bijvoorbeeld een hele mooie, een hele positieve tekst van de, ja, ik noem hem altijd even de singer-songwriter van het Oude Testament, David. Die zegt in Psalm 57, vers 9, ik zeg tegen mezelf, word wakker en zing. Ik zal 's morgens vroeg wakker worden om u te prijzen. Nou hoor ik van professionele muzikanten altijd dat ze 's morgens geen stem hebben, maar dat was schijnbaar bij David anders, want hij stond 's morgens vroeg op om wakker te worden om God te prijzen. Soms komen we deze woorden ook tegen in de Bijbel als een gebed. Nou zeg maar gerust als een schreeuw diep uit het hart van een mens. En dan een gebed richting, ja, tot wie anders? Tot God. En dat klinkt misschien een beetje gek, want lezen wij in de Bijbel niet dat God de God is die nog sluimert, nog slaapt. Maar soms, en misschien is het ook wel jouw ervaring, soms is het in je leven zo dat het toch wel een beetje lijkt alsof God even niet thuis geeft, alsof God slaapt. En daar zingen de zonen van Korach over in Psalm 44, vers 24. Ze zingen het uit naar God, word wakker, waarom zou u slapen, heren? Ontwaak, verstoot ons niet voor altijd. Ik leg even deze Bijbel een beetje hier, dan heb ik iets meer ruimte hier. Goed, nou, dit waren zo even teksten die iets te maken hebben met het thema van vanmorgen. Maar ik ga het vanmorgen verder niet hebben over luiwammersen. Ik ga het niet hebben over 's morgens vroeg wakker worden om de Heer te prijzen. Ik ga het ook niet hebben over ons gevoel dat God soms zo ver weg lijkt, dat het wel lijkt alsof hij slaapt. Ik wil het vanmorgen gaan hebben over wakker worden uit onze geestelijke slaap. Wakker worden van onze dufheid en sufheid. Wakker worden vanuit onze geestelijke verdoving. Ik begreep dat het vorige week een schurende preek was. Nou, misschien wordt het vanmorgen ook wel een beetje een schurende preek. En de Bijbel, om het gelijk even wat breder neer te zetten, de Bijbel heeft ook allerlei andere woorden die eigenlijk steeds over hetzelfde gaan.
in slaap zijn gesust, over lauwheid, over verblinding, over verwarring. Allemaal zaken waarvan ik geloof dat we daar als kerk van vandaag, van 2022, mee te maken hebben. De oproep om geestelijk wakker te worden, die komen we op een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament tegen. En onder andere in Romeinen 13, vers 11 tot 14, en dat gaan we ook met elkaar lezen. Maar we beginnen dan even te lezen met Romeinen 13, vers 8, omdat vers 11 aansluit op vers 8. En als je het meeleest, dan begrijp je wel wat ik bedoel. Romeinen 13, vers 8. En daar staat het volgende. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En dan gaat het in vers 9 en 10, wordt het eigenlijk wat verder uitgewerkt. En dan in vers 11 wordt het opgepakt. En dit te meer, dus dat elkaar lief hebben, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, ik ga je straks even kort uitleggen waar dit allemaal over gaat, niet in ruzie en afgunst, maar, vers 14, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Tot zover dit stukje uit Romeinen 13, waarin we de oproep vinden om wakker te worden. Ik ga vers 11 en 12 ga ik ook lezen uit de Basisbijbel. En niet omdat de herziende statenvertaling, waar ik net uit las, niet goed is, maar omdat het in de Basisbijbel zo verwoord wordt, dat het voor mij in ieder geval, en ik ga ervan uit dat het bij jullie ongeveer hetzelfde zal werken, eigenlijk nog dichterbij komt. Dus nog een keer vers 11 en 12, maar dan vanuit de Basisbijbel. Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Het is de hoogste tijd. Hallo? Het is de hoogste tijd om wakker te worden. Want het ogenblik dat we zullen worden bevrijd is nu nog dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag. We lezen in deze tekst over het ogenblik dat we zullen worden bevrijd, dat het nog dichterbij is gekomen dan toen we tot geloof kwamen. In de herziende statenvertaling wordt dat ogenblik dat we zullen worden bevrijd omschreven als de zaligheid die dichterbij is gekomen. Waar gaat het hier over? Deze woorden zijn een heenwijzing naar de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus. De dag dat Jezus terug zal komen en voor de ongelovigen zal dat een dag van oordeel worden, daar is de Bijbel erg eerlijk over. Maar voor ons gelovigen zal dat een dag worden van bevrijding. En dan staat erbij dit ogenblik, dat is nu nog dichterbij gekomen en moet je nagaan, dit werd precies 1965 jaar geleden geschreven. In het jaar 57 na Christus schreef Paulus deze woorden. We zijn in 2022, we zijn 1965 jaar verder en het is alleen maar dichter en dichter en dichterbij gekomen de dag dat Jezus terug gaat komen. Het staat hier zo, de dag dat we, die nu nog dichterbij is gekomen dan de dag toen we tot geloof kwamen. Voor mij is dat 44 jaar geleden. Ik was 17 toen ik tot geloof kwam, hoef niet gelijk uit te rekenen, ik ben 61, schaam ik me niet voor. En toen ik tot geloof kwam, toen ik 17 was, toen wist ik gelijk, wauw, maar nu mag ik gaan uitzien naar de dag dat Jezus terugkomt. En ik ben nu 61 en die dag is alleen maar dichterbij gekomen. En dat geldt ook, tenminste, ik hoop dat je vanmorgen hier zit en dat je kunt zeggen, dat je kunt terugkijken op de dag dat jij tot geloof gekomen bent. Soms en dan denk ik wel eens, ik moet het gewoon wat persoonlijker maken. Eigenlijk zou ik nu gewoon moeten vragen, heb jij al een dag in je leven dat je tot geloof gekomen bent? Zo niet, zullen we straks even koffie gaan drinken? Nou, dat laatste laat ik even staan. Als je zegt vanmorgen, ik weet niet van een dag in mijn leven dat ik tot geloof gekomen ben, dan wil ik straks graag even met je koffie drinken om daar met je over door te praten. Want dan heb je, echt waar, dan heb je de allerbelangrijkste dag van je leven tot nu toe gemist. Want weet je wat er gebeurt als je tot geloof komt? Dan ga je van zwart naar wit, van duisternis naar licht, naar het licht van de dag die God je wil geven. Dat is zo'n grote ommekeer in je leven. En als je deze mist, dat zeg ik eerlijk, na 44 jaar discipelschap van Jezus, achter hem aangaan. Als je deze dag mist in je leven, dan mis je eigenlijk alles. Maar goed, het gaat hier dus over de dag dat je tot geloof gekomen bent. En elke dag daarna kom je een dag dichter bij de wederkomst van Jezus. Er wordt hier in dit vers ook gesproken over de nacht die al een heel eind voorbij is en dat het al bijna dag is. Ik heb me ooit laten vertellen dat het donkerste moment van de nacht, dat is vlak voordat de dageraad aanbreekt. Dus als je nu levend in 2022 om je heen kijkt naar alles wat er gebeurt in deze wereld, als je het gevoel hebt, het wordt wel heel erg donker in deze wereld, dan kun je daar uitermate somber over gaan doen. Je kunt ook zeggen, maar wacht even, dit betekent dat de dag waar hierover gesproken wordt, inderdaad aanstaande is. Het wordt al bijna dag. Ik wil aan de hand van dit vers de volgende drie gedachten met je delen. En dit klinkt bijna als een gereformeerde preek met drie punten. Maar dat kan helemaal geen kwaad. Deze drie gedachten wil ik vanmorgen met je over nadenken. Het eerste wat we lazen in Romeinen 13 vers 11, vergeet niet in wat voor tijd we leven. Het tweede, de consequentie, het gevolg ervan, de oproep, het is de hoogste tijd om wakker te worden. En het derde wat we net lazen in de herziene Statenvertaling in vers 14, bekleed je met de Heer Jezus Christus. Als ik met je wil gaan nadenken over de eerste gedachte, vergeet niet in wat voor tijd we leven, voordat ik daarop inga, wil ik even dit zeggen. Ik ga je straks een aantal zaken noemen, waarvan ik weet dat ze misschien bij jou zo zullen binnenkomen, dat je straks bij de koffie misschien al, of als je later thuis bent, dat je toch even tegen je buurman of je buurvrouw zegt, hadden we nou vanmorgen een wappie op het podium staan? Ik spreek regelmatig over de dingen waar ik vanmorgen met jullie over wil spreken. En ik krijg dat wel eens als feedback terug van, nou, je lijkt wel een beetje een complotdenker aan het worden, Wim. Nou, ik hoop dat je daar vanmorgen een beetje doorheen wil prikken. Maar ik heb me wel afgevraagd in de voorbereiding, maar wat is nou eigenlijk een wappie? Want dat is zo'n woord, hè? Wat is een wappie? Nou, ik heb eens even gekeken, wat is de officiële definitie? Een wappie, dan gaat het over mensen met een uitgesproken mening die niet gebaseerd is op feiten. Dus als je aan het eind van de preek zegt, die Wim Gandia is een wappie, dan heb ik echt een probleem, want dan heb ik een preek gehouden die niet gebaseerd is op feiten. Nou, dan gaat het niet goed. Ik heb ook eens even gekeken, waar komt die uitdrukking vandaan? Nou, dat weet eigenlijk niemand. Dat is gewoon een keer door iemand bedacht. Maar misschien, las ik ergens, heeft het te maken met wat ze in het zuiden van het land, in Limburg, zeggen. Daar hebben ze namelijk de uitdrukking dat iemand van de wap is. En dat betekent dan dat je de kluts kwijt bent, dat je dronken, stoned of gestoord bent. Oké. Maar ik heb een nieuwe definitie bedacht van wat een wappie is. En als we die definitie met elkaar vanmorgen willen vaststellen, dan zeg ik dat ik er trots op ben dat ik een wappie ben. Want, ik heb deze definitie. Een wappie, dat is iemand die wakker is en die acht slaat op het profetisch woord dat vast en zeker is. Dit zijn de wappies die nu klappen, dat snap je wel. En waar haal ik dit vandaan? Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat haal ik uit Romeinen 13 vers 11, wakker worden. Maar ook uit wat we lezen in 2 Petrus 1 vers 19. En we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. Dus geen nepnieuws, geen complottheorieën, geen wappietaal. Nee, het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag, diezelfde dag als waarover in Romeinen 13 wordt gesproken, de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Wat is de manier om wakker te worden? Om te ontwaken uit je geestelijke slaap? Nou, dat staat hier door acht te slaan op het profetisch woord. En dan gaan we ontdekken in wat voor tijd we leven. Het eerste punt. En ik wil vanmorgen vier zaken noemen die ons, denk ik, in toenemende mate laten zien in wat voor tijd we leven. En die alles te maken hebben met wat Jezus op een dag zegt, dat we moeten letten op de tekenen van de tijd. Deze vier zaken. Toename van de weeën, het wonder van Israël, een nieuwe wereldorde en een veranderende mentaliteit waar we in onze tijd mee te maken hebben. Als het gaat om profetische tekenen van de tijd, ik geloof dat wij in een bijzondere en dat wij in profetische tijden leven. Wie slaapt en wie blijft slapen, die zal het niet zien. Maar wie wakker is of wie wakker wil worden, die zal de tekenen van de tijd gaan herkennen. En weet je, ik geloof, en tijdens een studie over Openbaring heb ik dat volgens mij hier ook een keer gezegd. Ik geloof dat er nog niet eerder een generatie is geweest die zoveel profetieën over de eindtijd heeft zien uitkomen. Of in ieder geval de voorbereiding op vervulling van profetieën die we gewoon in onze tijd zien gebeuren. Het zou me dan ook niet verbazen dat wij de generatie zijn die het gaat meemaken, waar de Bijbel zo veelvuldig over spreekt, namelijk die dag dat de bazuin gaat klinken en dat Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen en tot zich te nemen. Dit is geen theologische uitspraak, want we mogen niet meedoen aan wat ze dan noemen date setting. Er staat nergens in de Bijbel een datum dat we weten, dan komt Jezus terug. Het is vooral een verlangen, het is vooral op basis van alles wat er in onze tijd gebeurt, het is vooral een verwachting dat wij de generatie zijn, kunnen zijn, die de wederkomst van de Heer Jezus gaan meemaken. Nou kwam er iemand naar me toe die zei van, ja Wim, dat zeg je wel vaker, hè, dat wij misschien de generatie zijn. Maar joh Wim, er zijn al 2000 jaar lang generaties geweest die dat hebben gedacht. Dat klopt. Weet je wat ik zei? Ja, maar er komt een generatie die het wel gaat meemaken. En waarom zouden wij die generatie niet kunnen zijn? Ik hoop dat dit iets losmaakt in je hart. Dat het iets doet trillen van verlangen en van verwachting. Want dat is een kenmerk, als je door de hele Bijbel heen leest, dat is een kenmerk van alle generaties, van alle tijden, van alle plaatsen. Christenen, dat zijn mannen en vrouwen die vol verwachting en vol verlangen uitzien naar de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus. Amen? Kijk, hier zeggen ze tenminste iets terug. Ik sprak twee weken geleden in een gereformeerde kerk en toen probeerde ik dat ook. Amen, en ze dachten allemaal dat ik klaar was met de preek. Ja. Goed, toename van de weeën, dat is de eerste. Dit is trouwens weer een beetje een kat naar de gereformeerde kerk, zo bedoel ik het helemaal niet, want de Heilige Geest werkte daar zeer krachtig in die dienst. Dus even voor alle duidelijkheid, er zijn nog, moet je niet doorvertellen hoor, maar er zijn nog steeds evangelische christenen die denken dat de Geest exclusief is voor evangelische christenen. Maar dat is niet waar hoor. De Heilige Geest wil in elke kerk waar Jezus wordt beleden en waar het woord open gaat, wil hij beleiden, zelfs door hele traditionele liturgieën heen. Weet je dat? Ik heb het één keer meegemaakt, klein zijpaadje. Ik heb het één keer meegemaakt dat ik 's morgens in een Pinkstergemeente sprak, weet je, zo'n volle evangeliegemeente. En ik zat me de hele dienst af te vragen, waar is de Geest gebleven? Het was zo mat en zo dood als een geestelijke pier. Ik weet niet hoe dood zo iemand is, maar heel erg dood. En 's avonds sprak ik in een jeugddienst van een hele klassieke gereformeerde bondskerk in Katwijk. Hoe zwaar wil je het hebben? En de Geest waaide daar, windkracht 12 of zoiets. Ongelooflijk. Dat was voor mij die dag een hele diepe les. Van denk maar niet dat de Geest zich exclusief verbindt aan één stroming. De Geest werkt daar waar Gods kinderen bij elkaar zijn. Goed, over de toename van de weeën. We lezen in Matthäus 24 hoe Jezus op een gegeven moment met zijn discipelen op de Olijfberg zit om onderwijs te geven. En dan gebeurt het op een gegeven moment dat de discipelen aan Jezus deze vraag stellen: wat is het teken van uw komst en van de voleinding van deze wereld? Nou, zo'n vraag hoef je maar één keer te stellen aan Jezus en dan krijg je zo'n antwoord. Want heel hoofdstuk 24 en 25 van Matthäus gaan erover. Het is bekend, deze woorden staan bekend als de eindtijdreden van Jezus. Een van de dingen die Jezus dan als antwoord op de vraag van de discipelen geeft, is wat we lezen in vers 6 tot 8. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere te strijden trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dubbele punt, dat alles is het begin van de weeën. Even iets over de weeën. Ik wil dat wat voorzichtig zeggen, want ik ben geen ervaringsdeskundige. Maar ik heb er als vader van 5 kinderen wel 5 keer met mijn neus bovenop gezeten. En ik had een heleboel blauwe plekken na de 5 bevallingen van mijn vrouw. En weet je wat ik in ieder geval ontdekt heb? Gewoon als man door te kijken hoe dat werkt, zo'n proces van weeën en uiteindelijk de bevalling. Hoe sneller de weeën elkaar opvolgen en hoe intenser de weeën worden. Klopt het, moeders onder ons? Ja, hè? Des te dichter je bij de geboorte bent. Dus wat Jezus hier zegt is eigenlijk, ja, die weeën die zijn er misschien al 2000 jaar lang, oké. Maar Jezus die zegt, let nou op de weeën, hij gebruikt bewust dat voorbeeld. Want Jezus wil ons hier duidelijk maken dat hoe sneller het gebeurt, hoe sneller het elkaar opvolgt en hoe intenser de weeën worden, hoe dichter we bij de dag van de bevrijding zijn. Weet je wat ik las? Dat de eerste 20 jaar van onze 21ste eeuw er 2 keer zoveel natuurrampen hebben plaatsgevonden dan in de hele 20ste eeuw hiervoor. Dus in 20 jaar tijd 2 keer zoveel natuurrampen als de 100 jaar daarvoor. Dat geeft me dan toch ergens het vermoeden dat de weeën elkaar steeds sneller aan het opvolgen zijn. Of niet soms. En als het gaat over die oorlogen en die dreiging, moet ik dat nog verder uitleggen? Op 30 oktober 2022? Onze hele wereld is vol met oorlog en met oorlogsdreiging. En zelfs, het valt mij op hoe vaak het de laatste weken steeds openlijker wordt genoemd, ook door de grote leiders van onze wereld. We zijn misschien zelfs wel op weg naar een derde wereldoorlog. We leven in een hele bijzondere, we leven in een hele profetische tijd. Maar, zegt Jezus, daarmee is nog niet het einde gekomen. Er staat nog heel veel te gebeuren. Daarover lees je onder andere in het Bijbelboek Openbaring. Weet je wat Jezus er nog wel heel indrukkelijk bij zegt? En ik vond het zo mooi, het eerste lied waar we net over zongen in het eerste lied van deze dienst, dat we geen slaven van angst zijn. Want als je gewoon om je heen kijkt naar alles wat er gebeurt, dan zou je zomaar een slaaf van angst kunnen worden. Weet je dat angst een van de grootste problemen is van onze samenleving? Eenzaamheid en angst, die twee. Maar wat zegt Jezus in Lucas 21 vers 28, wanneer deze dingen gaan gebeuren, richt je dan op, hef je hoofd op, want je bevrijding is nabij. We zingen dat zo mooi in opwekking 2 zoveel, hef je hoofd omhoog, want de koning komt. En zo is het. Goed, in het kader van in wat voor tijd we leven, het tweede wat ik wil noemen, is het wonder van Israël. Als er één teken van de tijd is dat ons wakker moet schudden, dan is het denk ik wel het wonder van Israël. Maar even terug naar die ontmoeting die Jezus met zijn discipelen had op de Olijfberg. Ik vind het trouwens wel tekenend dat Jezus uitgerekend op de Olijfberg onderwijs geeft over zijn wederkomst. Want op welke plek komt Jezus terug? Op de Olijfberg. Dus Jezus kan elke keer tegen de discipelen zeggen, jongens kijk eens even rond. Hier kom ik terug. Ik weet dat ik een keer op een zondagmorgen heb mogen spreken in een kerkdienst in de Augusta Victoriekerk. Die staat aan de voet van de Olijfberg. En je mag 3 keer raden waar ik die zondagmorgen over gesproken heb, over de aanstaande wederkomst. En ik vond het zo leuk dat ik op een gegeven moment kon zeggen, het was een jongerendienst, er zaten 600 jonge lui voor me, dat ik kon zeggen, kijk jullie allemaal even naar links, wat zie je daar? De Olijfberg, en daar komt Jezus terug. Nou, dat is nou echt aanschouwelijk onderwijs, of niet soms? Nou, Jezus die zit er op de Olijfberg en dan zegt hij ook iets over een vijgenboom. Lees maar mee, Matthäus 24, vers 32. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Jezus gebruikt het voorbeeld van een vijgenboom, een van de weinige bomen in Israël die wel zijn bladeren verliest. Maar als het voorjaar is, dan zie je op een gegeven moment aan de vijgenboom hoe de takken beginnen uitlopen. Ah, de zomer is er bijna. En Jezus gebruikt het voorbeeld om aan te geven. Op een gegeven moment komt er een tijd in de geschiedenis en je kijkt naar alles wat er gebeurt en je weet. Ah, de zomer, ah, de dag van de bevrijding is bijna. zover. De dag die staat op punt van uitbreken. Maar er is nog wel iets bijzonders hier. Waarom gebruikt Jezus uitgerekend een vijgenboom? Nou, omdat volgens profeten als Joël en Hosea en Jeremia de vijgenboom een beeld is van Israël. Dus wat Jezus hier eigenlijk duidelijk wil maken is, wil je weten hoe laat het is op Gods klok? Wil je weten hoe ver we zijn of de zomer al bijna nabij is? Dan moet je vooral kijken naar Israël, naar wat er gebeurt met de vijgenboom. En als je ziet dat er met Israël dingen gebeuren, dan weet je, de zomer is nabij. Ongeveer 1900 jaar lang was Israël ergens verdwenen in de diaspora, in de verstrooiing. Maar in 1948 gebeurde het. Dat precies zoals Jesaja heeft voorspeld, dat er op één dag weer een natie is, een volk is. Israël werd opeens weer op de kaart gezet, een ongelooflijk wonder. Welk volk heeft het geflikt? Nee, het is een wonder van God, even voor alle duidelijkheid, maar even menselijk gezegd. Welk volk heeft het geflikt om 19 eeuwen lang niet meer terug te vinden op de kaart, om op één dag opeens weer als een volwaardige natie er te zijn? Het is het wonder. Ik had een tijdje geleden een lezing over de eindtijd. En ik had anderhalf uur de tijd gekregen. Nou, dat hoef je maar één keer te zeggen tegen mij. En toen heb ik, als het gaat om het wonder van Israël, gewoon eens even de tijd genomen, wel een kwartier, 20 minuten lang, om alle aankondigingen, alle profetische aankondigingen van het Oude Testament, over wat er aan het einde van de tijd met Israël zal gaan gebeuren, gewoon eens even op een rijtje te zetten. Ongelooflijk. Ik zal dat nu niet aandoen, want dan kom je niet meer toe aan de koffie. Maar mag ik gewoon even een paar dingen noemen? Even heel kort. Bijvoorbeeld de profeten spreken over een terugkeer uit alle landen. En dan wordt er gesproken over een terugkeer uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten, uit het westen. Uit alle delen van de wereld. In 1948 begon het. En het gaat op de dag van vandaag door. En er zijn inmiddels al 7 miljoen Joden van noord, zuid, oost, west terug in het beloofde land van God. Israël is Gods wonder en een teken van de tijd. We lezen over in de profetieën over dat het zal gebeuren dat de verwoeste steden van Israël zullen worden herbouwd. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Ik ben er een aantal keren geweest. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Je leest hoe Jesaja profeteert over de woestijn die zal gaan bloeien. Je leest hoe Zacharia profeteert over de kinderen die weer op de straten van Jeruzalem zullen spelen. Je leest in Jesaja 60 hoe op een dag Israël rijk zal worden vanwege de rijkdom van de zee die hen zal toestromen. 2000 jaar lang hebben christenen volgens mij gedacht, de rijkdom van de zee, wat zou daarmee worden bedoeld? In onze tijd de vondst van enorme gas- en olievelden. Israël zal de komende decennia, als we nog zo lang krijgen, alleen maar rijker en rijker worden. We zien de ene profetie naar de andere over Israël. We zien het allemaal voor onze ogen gebeuren. Nog eentje uit de hele lijst van allemaal dingen die je ziet. Er wordt in het Oude Testament, maar ook door de Heer Jezus zelf, steeds gesproken over dat er opnieuw een tempel in Jeruzalem zal komen. Weet je dat alle plannen voor de bouw van de derde tempel gewoon kant en klaar liggen, alle materialen liggen klaar, de priesters staan ook klaar, de priestergewaden liggen klaar, zelfs de rode vaas, een speciale stier die nodig is voor de offerdienst, die is inmiddels vanuit Amerika naar Israël gebracht en binnenkort zal ook dit speciale offer beschikbaar zijn. Overigens zal dit, om te voorkomen dat we misschien, ik hoorde pas dat er christenen zijn die de bouw van de derde tempel willen financieren, willen meefinancieren. Dit wordt voor alle duidelijkheid uiteindelijk wel de tempel van de antichrist. Dus laten we er niet al te enthousiast over zijn. Maar het is wel een teken dat we heel dichtbij zijn. Ik hoorde zelfs dat er een paar weken geleden begonnen is met een bouw van een supersnelle treinverbinding tussen Ben Gurion Airport en het Tempelplein, met de bedoeling dat daar de komende jaren duizenden, honderdduizenden toeristen wereldwijd vanaf het vliegveld zo snel mogelijk naar de dan te herbouwen of dan herbouwde derde tempel te kunnen brengen. Nou, zo zijn er vele dingen die ik zou kunnen noemen het wonder van Israël. Een derde teken. En dan gaat het over een nieuwe wereldorde. Nou, misschien is dit het punt waarbij het dan misschien een beetje gaat schuren, waarbij je merk ik, als je hier kritische dingen over zegt, dat je dan al heel snel een beetje het verwijt kan krijgen dat je een wappie bent of dat je een complotdenker bent. Ik vind zelf dat ik in de negatieve betekenis geen wappie ben en zeker geen complotdenker. Wat mij opvalt, is dat wij de laatste jaren, en ik geloof dat de coronacrisis dit allemaal in een enorme stroomversnelling heeft gebracht, dat we steeds opener wereldleiders horen praten over een nieuwe wereldorde die aanstaande is. En alles wat daar omheen allemaal gebeurt. Ik probeer dat een beetje te begrijpen. Ik vind het soms zeer verwarrend, omdat er soms heel veel tegenstrijdige berichten zijn. En er zijn inderdaad heel veel complottheorieën. Dus het is echt wel een beetje lopen op glad ijs. Je moet heel voorzichtig zijn. Maar wat gebeurt er ongelooflijk veel in onze tijd? Voordat ik een paar dingen ga noemen, wil ik nog even dit lezen uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 6, opnieuw vanuit de basisbijbel. Daarom, omdat we leven in een tijd waarin zoveel gebeurt, daarom moeten we ook niet geestelijk slapen, zoals de andere mensen, maar we moeten geestelijk wakker zijn en goed opletten en nuchter zijn. Nou, dit is bijna dezelfde boodschap als Romeinen 13, vers 11. Maar waarom ik er deze even naast zit, is vanwege die toevoeging. We moeten goed opletten en we moeten nuchter zijn. We moeten heel goed opletten wat er allemaal gebeurt in onze tijd. En tegelijkertijd zeg ik erbij, alsjeblieft, laten we ook nuchter blijven. En zoek niet achter elke boom een of andere geest van Klaus Schwab en dat soort dingen. Soms dan hoor ik dingen voorbij komen en denk van jongens, doe eens even nuchter. Niet elk gerucht wat je hoort klopt. Dus wees goed geïnformeerd. Let goed op wat er gebeurt, maar tegelijkertijd wees nuchter. Goed, ik ga een paar dingen noemen. Van onze tijd die we steeds vaker horen en zien. En die volgens mij alles te maken hebben met een proces dat plaatsvindt in onze wereld. Ter voorbereiding op een wereld zoals we die tegenkomen in het Bijbelboek Openbaring, hoe het er uiteindelijk uit zal komen te zien. En ik ga je gewoon maar even een aantal dingen noemen. Een heel lijstje. Daar heb je ze. The Great Reset. Bedacht en ontwikkeld door Klaus Schwab, de voorman van het World Economic Forum. Kun je een heleboel dingen over zeggen. Voor degenen die niet weten waar ik het nu over heb, het is een forum, een platform. Waarop heel veel wereldleiders samenkomen, waarop mensen met veel invloed en vooral met heel veel geld samenkomen. En die eigenlijk met elkaar proberen van onze kapotte wereld een betere wereld te maken. Dus op zich een hele goede doelstelling, laten we eerlijk zijn. Maar het is een filosofie, het is een wereldvisie waarin voor God geen plaats is. En die ons uiteindelijk, als al deze plannen die daar worden bedacht en besproken uitgekomen, die ons inderdaad brengt bij de wereld van Openbaring 13 onder andere. En die invloed gaat heel snel en steeds sneller. Je wil niet weten hoeveel regeringsleiders, vooral jonge regeringsleiders, uit de stal van het WEF komen. Bijvoorbeeld de vorige week tot ieders verbazing aangestelde nieuwe premier Rishi Sunak. Ik hoop dat ik zijn naam helemaal goed uitspreek. Sunak, geloof ik, hè. Die ook deel uitmaakt van het World Economic Forum. Hij is getrouwd met een steenrijke vrouw, dochter van de directeur van Infosys. Een heel groot wereldwijd bedrijf die partner is van het World Economic Forum. Nou, ik zou vele voorbeelden kunnen noemen. Ik daag je uit. En van mijn part schrijf je deze dingen even over. En ga gewoon eens zelf aan de slag. En ga eens koekelen en ga eens ontdekken. Met al het kaf onder het koren wat je daarbij dan ook tegenkomt. Maar ga eens ontdekken wat er allemaal gaande is in de wereld waarin we leven. Je hoort heel vaak over Agenda 2030, een initiatief van de Verenigde Naties, waarbij er 17 op zich hele nobele doelstellingen zijn bedacht om de wereld in 2030, dus over 8 jaar al, te maken tot een wereld waarin geen armoede meer is, geen honger meer is, geen ramp meer plaatsvinden, geen oorlog meer is. Dat gaan we allemaal in 8 jaar bereiken. Ik ben een zeer gelovig mens, maar het geloof heeft grenzen. Bijvoorbeeld deze uit de verkiezingscampagne van Joe Biden. En deze slogan is overgenomen door vele andere wereldleiders. Build back better. We moeten na corona moeten we een betere wereld gaan terugbouwen. Het is alsof ik de mensen van net voor de torenbouw van Babel hoor praten. Alsof die tijden van toen weer aan het herleven zijn. Alsof we een nieuwe toren willen bouwen waarbij we groter en hoger worden dan God zelf. gaan ze op zoek naar wat het betekent, ID 2020. Een systeem waarbij het de bedoeling is dat uiteindelijk iedere wereldburger een digitale identiteit heeft met als gevolg controle over ieder mens, over wat hij doet, wat hij zegt, wat hij vindt, wat hij betaalt of niet betaalt en vooral macht. We hebben in onze tijd te maken met allerlei technische ontwikkelingen. Gisteren kreeg ik de nieuwe Zoeklicht binnen. Wat je er ook van vindt, ik vind het een blad waar je vaak hele interessante dingen tegenkomt. En ik las dat op het ogenblik het transhumanisme enorm in ontwikkeling is. Dat is een visie waarbij mens en computer steeds meer aan elkaar gekoppeld gaat worden. We hoorden van de week natuurlijk ook weer volop in het nieuws, Elon Musk, die Twitter heeft overgenomen. Nou, hij heeft een aantal bedrijven, hij heeft onder andere ook het bedrijf Neuralink. Ga maar eens even kijken. Google maar gewoon, je kunt het allemaal nakijken. Neuralink is een bedrijf dat bezig is om het menselijk brein zo te koppelen aan de computer dat we nog intelligenter worden en nog meer van dit en nog meer van dat. Op een dag zei God, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. De basisgedachte van al deze ontwikkelingen is, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, maar dan wel in een betere, het liefst in een volmaakte versie. Er wordt in dit verband zelfs al hardop nagedacht over wetenschappers die denken dat wij echt als mensen op een dag zover komen dat we niet meer doodgaan. Nou, de Bijbel zegt daar volgens mij echt andere dingen over. Denk aan alle economische ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. Denk aan de ontwikkeling van uiteindelijk één wereldregering. Daar gaan we steeds meer naartoe. Naar één wereldreligie. En de aanjager van dit alles, wat het allemaal in een stroomversnelling brengt, maar wat ook steeds meer gebruikt wordt als een soort legitimatie voor allerlei ontwikkelingen, dat is de tsunami waar we mee te maken hebben, de tsunami van mondiale crisissen. Nou, ik besef dat ik nu even een heleboel dingen in een korte tijd zeg. Nogmaals, word wakker, let goed op en blijf nuchter, maar ga het onderzoeken en laat je niets wijsmaken. Er komt nog een vierde. Een veranderende mentaliteit. Ik wil er kort over zijn, gewoon iets lezen wat de Bijbel 2000 jaar geleden al voorspelt. En lees het mee en luister mee en kijk om je heen. Of misschien moet ik wel zeggen, kijk ook even naar je eigen leven. 2 Timotheus 3 vers 1 tot 4. Weet dat de laatste dagen, de dagen waarin wij nu leven, zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en iets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. En dan vooral dit zinnetje, dat raakt mij telkens weer als ik dat lees. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. En weet je waarom dit zinnetje mij vooral zo raakt? Omdat dit zinnetje niet lijkt te gaan over, zeg maar, de heidenen. Want die hebben God helemaal niet lief. Het lijkt hier te gaan in het laatste zinnetje over gelovigen. Zij die belijden, ik heb God lief. En misschien wel van harte meezingen met de mooie liederen die we op zondagmorgen zingen. Ik heb u lief, Heer. Ik herken het soms ook in mijn eigen leven, hoor. Dat we in deze tijd het genot soms meer lief hebben dan God. En dan gaat er echt iets fout. Misschien heeft dat wel te maken met waar het vorige week over ging. Als ik het zo even een beetje heb opgevangen. Goed, terug naar die drie gedachten voor deze morgen. En denk nu niet gelijk met schrik als hij zo lang over het eerste punt doet. Die andere twee punten zijn, nou zeker het tweede punt. Dat is eigenlijk denk ik al door alles heen wel duidelijk geworden toch? Of niet soms? Is het echt nodig, na alles wat ik je nu heb aangereikt, om nog verder uit te gaan leggen waarom het nodig is dat we wakker worden? Zie alles wat er vanmorgen wordt gezegd en vanuit het woord tot ons komt. Zie het als een soort wake-up call. Wakker worden! Ik zei net dat ik vader ben van 5 kinderen. Mijn jongste dochter is dus bij me. En alle vaders en moeders zullen het volgende herkennen. Als je 's morgens je kinderen wakker gaat maken. De eerste ronde gaat meestal als volgt. Je doet zachtjes de slaapkamerdeur open. Hallo? Tijd om wakker te worden. Heb je lekker geslapen? Heel vriendelijk, heel lief, heel zachtjes. Tweede ronde. 10 minuten later. Hey, het wordt echt tijd om wakker te worden, hoor. Is dit een lach van herkenning, Fiona? Derde ronde, weer een kwartier later. Nou ja, zo kan ik nog een heel eind doorgaan. Ik zal gelijk naar de laatste ronde gaan. Wakker worden! Je moet over een kwartier naar school! Zoiets. Wie herkent het niet als ouders onder ons? Sowieso, hè? Dat is heel gek bij kinderen. Kinderen, als ze heel jong zijn, dan worden ze zo vroeg wakker dat ze jou wakker maken. En als ze wat ouder worden, is het precies andersom. Nou, oké, goed. Maar ik geloof dat wij in de laatste fase zitten, mensen. Als het thema vanmorgen is wakker worden, dan zou ik het met 12 hoofdletters aan jullie willen voorhouden. Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. En toen hebben we net doorgelezen wat er dan allemaal wordt gezegd, wat dat betekent. Dat we dus moeten gaan stoppen met dingen die bij het donker horen. Dat we de wapenen van het licht moeten gaan aandoen. Dat we ons fatsoenlijk moeten gaan gedragen. Dat we niet mee moeten doen met allerlei wilde feesten, met drank en met drugs en met seks en weet ik het allemaal. Niet dat seks op zich fout is, maar de manier waarop je ermee om kunt gaan. En dan wordt er ook gezegd dat we moeten stoppen met jaloezie en met ruzie maken en met roddel. Allemaal dingen. En uiteindelijk mondt dat uit bij dit vers. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Deze tekst is heel erg misbruikt door mensen uit de wat zwaardere kerken, waar ik van origine ook vandaan kom, alsof hier staat dat we niet voor ons lichaam mogen zorgen. Mijn zussen mochten nooit make-up gebruiken en zo, want er staat in de Bijbel dat je het vlees niet mag verzorgen. Maar hier wordt gesproken over het vlees, voor alle duidelijkheid, als zijnde onze zondige natuur. En die zondige natuur, die kun je steeds als het ware activeren door allerlei dingen te doen. Bijvoorbeeld mannen, nou vrouwen hebben dat ook, maar ik ben geen vrouw, dus ik zeg het even als man. Mannen hebben een zondige natuur door met begeerte naar vrouwen te kijken. Sorry dames, maar dat zit een beetje in ons. Dat kun je doden door bepaalde dingen niet te doen. Je kunt dat activeren, stimuleren, steeds sterker en steeds krachtiger maken in je leven door bijvoorbeeld naar porno te kijken. Als je als man regelmatig naar porno kijkt, dan zul je op een dag niet meer op een normale manier naar een zuster op zondagmorgen naast je in de gemeente kunnen kijken. Zo simpel is het. Dit is een heel voor de hand liggend voorbeeld, maar zo zijn er een heleboel voorbeelden wat hier wordt bedoeld. Maar wat wordt hier gezegd? En daar wil ik mee afsluiten. Wat moeten we doen als mannen en vrouwen die leven op dat moment van de nacht dat het zo donker is geworden dat de morgen wel bijna aan moet breken? Wat moeten we doen? We moeten ons gaan bekleden met de Heer Jezus. Nee, we moeten eerst wakker worden. Dat staat ervoor. En ik weet niet hoe het jullie vergaat. Ik heb er vanmorgen weer even speciaal op gelet hoe dat bij mij gaat, maar het ging echt vanmorgen ook weer zoals het elke morgen gaat. Ik word wakker, ik sta op en dan ga ik me aankleden. Ik kom hier niet in mijn pyjama staan. We maken er geen pyjama party van op zondagmorgen. Volgens mij, ieder mens die 's morgens opstaat, gaat zich aankleden. En dat is eigenlijk wat hier staat. We staan op, we worden wakker vanuit onze geestelijke slaap. We wrijven de geestelijke slaap uit onze ogen. We kijken wat er allemaal gebeurt. Oh, het is al zo ver. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. En wat doen we? We gaan ons aankleden. En we gaan ons bekleden met de Heer Jezus. Dat is hier de vertaling van hoe het in de grondtekst zo staat. Doe de Heer Jezus aan. Dat betekent dat alles wat je zegt, alles wat je doet, en zelfs alles wat je denkt, dat je in alles laat zien dat je bij Jezus hoort. Er wordt wel eens gezegd dat je aan iemands kleding kunt herkennen wie iemand is. Sommige mensen gebruiken hun kleding ook om bijvoorbeeld protest te laten zien. De hele punkbeweging bijvoorbeeld, dat was protestkleding. Je kunt aan iemands kleding zien wie iemand is. Je kunt aan iemands geestelijke kleding zien wie iemand is. We moeten ons bekleden met de Heer Jezus. We mogen mannen en vrouwen zijn en worden en steeds meer worden die zo vol zijn van de Heer Jezus, dat het eerste wat mensen zien is de kleding van Christus. Is Christus zelf. Als er iets is wat de wereld van 2022 nodig heeft. Een wereld die zo hard op weg is naar het einde. Alles wat er staat te gebeuren voordat Jezus terugkomt. Wat de wereld van 2022 nodig heeft. Mannen en vrouwen. Die wakker worden. En die zich gaan bekleden met Christus. Amen. Heer in de hemel, dank u wel dat u ons deze morgen wakker wilt maken, wakker wilt schudden. En voor de een zal het misschien al voldoende zijn om een zachte fluistering van uw geest te horen. Wakker worden. En anderen zullen misschien vanmorgen een stevige hemelse por nodig hebben. Word nou eens wakker, geestelijke luiwammers. Word wakker, sta op en ga je bekleden met Christus. Kleed je fatsoenlijk aan, zoals het hoort bij het leven van een man of een vrouw van God. Heer, we bidden u om uw genade. Heer, want we beseffen en we belijden deze morgen ook. Het zit gewoon niet zo echt in ons. We zijn van nature mensen die misschien dan toch zoals die eerste tekst die we net hebben gelezen, maar dan in geestelijke zin, die liever nog wat blijven slapen. Die liever nog even sluimeren. Nog even met de handen onder het hoofd, rustig genieten. Heer, wilt u ons wakker schudden? Heer, raak ons op dit moment diep aan en schud ons wakker. En geef ons de kracht om op te staan. We zijn geen mannen en vrouwen die in een hoekje zitten wachten tot Jezus terugkomt. Nee, we zijn mannen en vrouwen die opstaan, hun plek innemen midden in dit leven, midden in deze wereld. Om te doen waartoe we geroepen zijn. Licht van de wereld. Zout van de aarde. En help ons om ons te bekleden met Christus. Zeker als het soms zo nodig is, en eigenlijk sluit het direct aan bij waar het hier vorige week over ging. Om eerst de foute kleren die we dragen. Onze zonden, onze verslavingen. Al die dingen die ons zo omlaag kunnen trekken. Om die eerst uit te trekken, af te leggen. En dan ons te bekleden met Christus. Heer, wilt u door uw geest werken en doen wat in ons leven nodig is. Heer, en vul ons hart en vul ons leven met verlangen en met verwachting naar die dag die komen gaat. En we bidden nu met dat mooie woord dat u onszelf hebt geleerd. Maranatha. Maranatha, kom Heer Jezus. Kom Heer Jezus. Halleluja. Amen.